Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Filippenzen 3. Filippenzen 3. Door te zingen psalmen, psalm 25 vers 8. Psalm 119 vers 1 en 87. Psalm 63 vers 1. Psalm 84 vers 3. Het te lezen schriftgedeelte Filippenzen 3. Door te zingen psalmen, psalm 25 vers 8. Psalm 119 vers 1 en 87. Psalm 63 vers 1. Psalm 84 vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voor het met het zingen van Psalm 25 en dan van het 8e vers. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. En wat er verder volgt in het 8e vers van Psalm 25. Schriftlezing, gemeente. Vindt u het Nieuwe Testament in de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi? En daarvan het derde hoofdstuk. Schriftlezing in het morgenuur, Filippenzen 3, voorafgegaan door de lezing van de Heilige Wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Voorts, mijn broeders, verblijd u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig, en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in den geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtsten dagen uit het geslacht van Israël, van den stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar den ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Opdat ik hem kenne, en de kracht zijner opstanding, en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben, maar ik jaag daarna, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot een prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zoveel en dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, en indien gij iets anders eens gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toegekomen zijn, laat ons daarin naar denzelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merk op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welken ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welk een einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen.
Vergrootmoedig ons voor het heilige aangezicht des Heeren in de gemeenschappelijke gebed. Heren, zo mochten we deze morgen het heilige evangelie uit uw eigen mond vernemen. U heeft nog willen spreken, u gebruikt daartoe mensen en u legt ook vanmorgen het zo na aan ons aller hart, wat nu gekend moet worden, wat nu wezenlijk ook ons bezit moet zijn, die kennis van Christus Jezus. En Paulus zegt er heel eerbiedig achteraan, dat kan die en dat mag die ook, onze Heer. Want hij deelt die zalige borg met al dat volk. Het uur der liefde zijn zij gemijnd geworden. En ze hebben de hand ook op hem mogen leggen. Mijn Heere, mijn Koning en mijn God. Wat is dat een gelukkig volk die u mogen kennen in Christus. Als een bevredigd en verzoend God. En die ook leren hoe dat nu kan. Omdat gij hen kent van eeuwigheid. En die u nu kent van eeuwigheid, die gaan u ook in de tijd kennen. En die zullen u voortkennen tot in alle eeuwigheid. Wonder, Heere, daar mogen wij nog van horen. Een gelukkig volk die de wereld door uw genade de rug heeft mogen toekeren. Opbreken, op weg gaan naar de voorgestelde volkomenheid, waar gij zult zijn alles en in allen. Heere, en dat ons aller beden mag zijn, ook van de kinderen in de kerk tot de oudsten hier, maar ook thuis. Zoveel als ook vanmorgen nog onder het gehoor worden gebracht, dat wij dat leven mogen kennen. Eén ding is nodig. Naar het ene strekt Paulus zich uit. Heere, dan moet al dat andere wegvallen. En als het er ook vanmorgen om gaat, wat moet ik nou kennen? Dan is dat toch niet alleen dat ene nodige. Maar als dat waar is, dan moet ik al dat andere maar niet meer kennen. Dan moet ik mijn hart maar niet meer aan verliezen. Dan moet het hart vanaf getrokken worden. Want u, al onze liefde waardig. Heere, dat zo tot in de wortel alles afsnijdend. Dat gaat toch de diepst van ons bestaan door. Dan moet alles eraan geloven. Wat voorheen ons hart kon bezitten. Heere, wilt u daar plaats voor maken. Voor die gezegende borg en middelaar die te kennen. Dat is het eeuwige leven en u die hem gezonden hebt. Heer, in het bijzonder mogen wij dat ook vragen deze zondag. Die mag zijn een zondag van voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal als u het geeft volgende week zondag. Mogen we deze dag daartoe ook diensten uit uw hand ontvangen. Om daarin ook voorbereid te worden. Maar dan ligt het altijd verder. Of misschien ook korter bij. Want in dit alles gaat het toch om die grote godsontmoeting. Want er is een volk dat eeuwig aan uw ronde tafel zal zijn. Wellicht hier nooit aan uw tafel aangezeten. En er zullen er zijn die hier hebben aangezeten en daar gemist zullen worden. Het zal er uiteindelijk om gaan dat wij dat ene kennen. Waardoor wij straks in het uur van ons sterven niet afgewezen zullen worden. Maar waar een hartelijk welkom zal worden toegeroepen. Waar die rijke nodiging zal klinken. Kom hoger op en beërf het koninkrijk dat u is bereid van voor de grondlegging der wereld. Heren, en dan is het waar dat gij die instelling van het heilige avondmaal hebt gegeven. Om uw volk te verkwikken, te versterken en te vertroosten en te verzekeren. Op weg en reis naar die grote godsontmoeting. Maar zoals overal, zo ook hier in dit stuk. Wij kunnen niet altijd waarnemen wat gerechtigd is en wat niet gerechtigd is. Heren, maar u weet dat op het allervolmaaktst. En dan is ons gebed ook vanmorgen. Dat wat u weet ook door ons geweten zal worden. Waar onze plaats is. Wie wij werkelijk zijn. Niet wat wij ervan maken. Wat we graag zouden willen. Heer, u kent al de overleggingen. Wilt u ons daarin ook vanmorgen een weg wijzen. Opdat wij komen tot die ware kennis van u. En heren, dan kunnen wij, al is het deze morgen nog, sterven. En dan kunnen wij aangaan aan de ronde tafel van uw eeuwige liefde daarboven. Maar als het nog niet zo is, als die kennis ontbreekt, misschien andere kennis die wij ervoor houden, die wij genoegzaam achten, waarmee wij denken u te kunnen ontmoeten. Maar als dan blijkt vanmorgen, uit uw eigen woord en getuigenis, dat die kennis onvoldoende is, ja zelfs verwerpelijk is, gemist moet worden, wilt u ons dan daarvan overtuigen? Want ach, wij zijn mensen, als we wat hebben, dan houden we het zo krampachtig vast. We zijn zo innerlijk vertorgend als er een prediking is die het ons af wil nemen, wat toch voor u niet kan bestaan. Want we zijn van die dwazen. Er is een volk dat zichzelf altijd moet afkeuren. Dat is ook niet goed. Want als gij hebt gezegd, gij zijt lief en gij zijt schoon, gij zijt de mijne. Och, dan moeten we dat ook maar zo laten. Al is er in ons zoveel wat daar tegenop komt, waardoor het voor ons zo onmogelijk is als u gesproken heeft, laat ons dan het zwijgen ertoe doen. Maar anderszins, als u het afkeurt, laten wij het dan toch niet de handen opleggen. Nog voor onszelf, nog bij elkaar. En laat ook deze dag, ja laat alle dagen van ons leven uw woord volstrekte zeggenschap hebben, ook in deze zaken die toch raken aan de eeuwigheid. En dan kunnen we ons hier en daar misschien wel eens vergissen. Dan kan dat nog goed gemaakt worden. Of het heeft geen al te grote gevolgen. Maar een vergissing in deze zaken heeft eeuwigheidsgevolgen. Want als wij ons vergissen en eeuwig buiten u moeten sterven, dan zal het ook eeuwig zo blijven. Want het is een eeuwige dood die alle onbekeerden staat te wachten. Heere, o, een ontzaglijke zaak is dat toch. En dat we het ons ook niet kunnen permitteren om daar maar één vergissing te maken. Het luistert zo nauw en het zal zo nauw uitgaan voor uw volk. Die weten het toch dat de rechtvaardige nauwelijks zalig zal worden. Geef ons toch die ernst. Geef ons toch die overtuiging. En leid ons ook vanmorgen, ja, alle dagen van ons leven door uw woord en geest. En leg alle andere stemmen het zwijgen op van binnen. Die ons aanporren. Och, laat maar praten. Zo kan het ook. Al die andere stemmen van buiten en van binnen. Die ons de handen opleggen. Het goedkeuren wat u afkeurt, maar ook, heren, als uw volk zo beproefd wordt. Als er van binnen gezegd wordt, gij hebt geen deel aan God. Als we worden afgekeurd door de Satan. Wilt u dan nog eens uw goedkeuring schenken? Wilt u daar nog eens een blijk van geven? Dat het leugentaal is die van binnen zo vaak wordt uitgekraamd. En waar uw volk zo menigmaal naar luistert. Wil zo in alles het alleen voor het zeggen hebben. Ook deze morgen, al onze dagen. Al onze jaren, die tijd die wij hier op aarde mogen doorbrengen. Als voorbereiding op die grote eeuwigheid. Heer, en doordring ook de kinderen daarvan. Dat zij niet zullen zeggen, ach, dat is iets voor later. Als ik groter ben, dan kan ik misschien wel bekeerd worden. Voor de jeugd dan niet minder. Die misschien weer wat verder de grens hebben verlegd. En zeggen, als ik getrouwd ben... Enzovoort, enzovoort. En zo gaan wij mij door en wij stellen maar uit wat geen uitstel kan leiden. Maar overtuig ons allen ervan, hier en thuis, wat het is om in die eeuwigheid een zeer rechtvaardig God te ontmoeten. En wat wij ervoor houden, heren, dat doet niet mee. Maar wat u ervoor houdt, dat alleen telt. Wil dat en dat met kracht in ons aller hart afdrukken. En geef zo nog een gezegende dienst, heren. Een dienst, en iedere dienst moet dat toch zijn, een voorbereiding op die allesbeslissende en nimmer eindigende eeuwigheid. Geef daartoe te spreken, geef daartoe te luisteren en gedenk ons daarin boven alles. En zo staan wij dan voor uw heilig aangezicht en zitten wij hier in dit kerkgebouw. Heere, om bediend te worden, wilt gij dat nou doen? De hemel nog eens scheuren en onze harten nog eens scheuren. Hier... aan deze plaats, overal waar deze dag nog uw woord mag uitgaan. Gedenk daartoe de heidenwereld. Gedenk uw oude volk Israël. Wel in beide delen van deze wereld nog werken. Onder het verbondsvolk, de beminden om der vader wil. En ook de heidenwereld. Hierop dat zij door uw woord en geest verlicht. Zullen ervaren de waarheid van het woord van Paulus. Dat de muur die scheiding maakte... is afgebroken in Christus. En dan wordt het één volk, één herder, één eeuwige heerlijke toekomst. Wil zo nog de bediening van uw eigen werk over het rond der aarde zegenen. En allen die daartoe geroepen zijn, ook geven uw mond in waarheid te mogen zijn. Wilt u zijn bijzonder met de vervolgde kerk. Hieren worden dagelijks opgeschrikt. Door een toenemende vijandschap... En het komt ook steeds dichterbij. En het bewijst te meer de waarheid dat het einde der tijden nabij is gekomen. Want dan zal er toch uitspreken een zeer grote vervolging. En dan zult gij, terwille van uw uitverkoren volk, die tijd inkorten. Omdat anders geen mens zou kunnen bestaan. Zo heet zal die vijandschap ontbranden. Zo gruwelijk zal dat beest tekeer gaan. Uit de zee en uit de aarde. Ja, die duivel en al zijn medestanders. Heren, geef dan nog standvastigheid, daar maar ook bij ons, waar de vervolging nog niet zo tastbaar is, waar de eerste sporen ervan al wel zichtbaar zijn geworden. Wilt u zo met ons zijn, met ons land, ons volk, allen die in hoogheid zijn gezeten en regeerverantwoordelijkheid dragen. Wilt u ook zijn met deze gemeente, u kent de zorgen, heren, en die vermenigvuldigen zich. Want ach, als wij leven in een tijd van neergang, van verlating, steeds meer van u en van uw geboden, dan heeft dat zijn weerslag in de maatschappij. Dan gaat de deuren van onze huizen niet voorbij. We liggen er ook voor open en we zien de neergang. Heren, waar is het volk dat nog kan zeggen wat u aan de ziel heeft gedaan? De godsdienst gaat wijken. Er blijft een vorm over. Daar kunnen we het dan nog mee doen. Ach, Heer, het ligt zo diep verzondigd. En we kunnen geen enkel recht of aanspraak maken dat je nog terug zou keren. Maar wil ons dan toch tenminste beseffen dat uw terugtrekkend licht zo verdiend is. Dat die inhoudende genade zo alles verdiend is. Opdat we daarmee nog eens aan de grond zouden mogen komen. In een hernieuwd schreeuwen tot de hemel. Of ge nog op uw goddelijke schreden zou willen terugkeren. En ook als vanouds onder ons uw wandelingen zou willen houden. Hier om nog een volk te scheppen. Dat van en uit zichzelf nooit iets kan. Maar in alles geholpen moet worden. Dat is het geslacht van Jacob dat naar u vraagt. Bedelaars altijd maar weer op de troon van uw genade. Die nooit iets kunnen nemen, niets kunnen vasthouden. Die van het gegeven moeten leven. Heren, maar die straks eeuwig als kinderen bij u mogen zijn. Heren, gehoud toch over een arm en ellendig volk. Wil het ook onder ons nog hebben. En daartoe de prediking nog zegenen. Heren, gedenk ons in alle omstandigheden des levens. In de gezinnen, in het persoonlijk leven. Maar dat onze grootste zorg zal zijn. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Voorts wil nog de noodlenige die daar is. Wil nog verhoudingen die verstoord zijn herstellen. Wil nog geven een vaste gang. Wil alles nog maken ook aan deze plaats. Te mogen zijn tot de eer uws naams. Want daar zal het om gaan. Uw naam moet eeuwig de eer ontvangen. Gedenk ons zo. In alle noodomstandigheden. Ook diegenen die onder ons niet meer zijn. Omdat ze door ouderdom en gebrek niet kunnen optrekken. Omdat ze elders verzorgd worden. En ook daar hen gedenken. Maar ook diegenen die tot zorg geroepen zijn. Ook in de huisgezinnen. Als haar huisgenoten aan onze zorgen zijn toebetrouwd. Heer, u weet ervan. Wilt u er nog over opstaan. Om te geven dat waar ook wij zijn. En wie we ook voorts mogen wezen. Toch met u bekendgemaakt mogen worden. Wilt u opstaan en uzelf nog openbaren aan ons aller ziel. Bijzonder de jeugd, maar niet minder de oudsten onder ons. Want we moeten allen u ontmoeten. Daar is geen verschil. Bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. Om Jezus wil. Amen. De gemeente van Filippi. Gemeente van Filippi. Moet u geliefden zoeken in Griekenland, in Macedonië. Het is de eerste christelijke gemeente in Europa geweest. Het is op de tweede zendingsreis dat Paulus daar met zijn reisgenoten aankomt en het woord mag bedienen, Filippi. In Macedonië, in Griekenland, zijn tweede zendingsreis dus. Komt hij daar, u weet er voor geschiedenis, die roep van die man in een droom, kom over om ons te helpen. En Paulus is gekomen, heeft het woord daar mogen bedienen. Daar zijn ook vruchten gezien. U denkt maar aan Lydia, die in haar hart werd gegrepen. U denkt maar aan de stokbewaarder, die cipier in de gevangenis. Daar is een gemeente ontstaan in Filippi. En is een tijdje later dat Paulus een brief schrijft aan deze gemeente. Die wel een bijzondere plaats overigens in zijn hart heeft ingenomen. Deze gemeente is erg bekend namelijk om haar milddadigheid. En haar goedgeefsheid. Dat siert een gemeente als dat wordt gezien. Trouwens, deze gemeente wordt ook door Paulus genoemd mijn kroon en mijn blijdschap. Wat is dat een groot voorrecht. Als een dienstknecht mag zeggen van de gemeente, gij zijt mijn kroon en mijn blijdschap. Nou, dat mocht nou Paulus zeggen van de gemeente te Filippi. En hij schrijft zoals gezegd uit de gevangenis in Rome een brief die hij laat bezorgen door de hand van Epafroditus. En in deze brief prijst hij... Nou, de gebruikelijke groet. In de eerste plaats de standvastigheid des geloofs van deze gemeente. Het eerste hoofdstuk, daar kunt u dat vinden. Vertelt ook van zijn eigen banden. Daar in Rome gebonden immers, in de gevangenis. Maar ook van zijn begeerte. De begeerte om te dienen hier de gemeente. Maar een andere begeerte, in die strijd met die eerste begeerte... Die andere begeert om al een bonde te zijn om met Christus te wezen. Ja, zo schrijft hij aan de gemeente van Filippi. En voorts schrijft hij om ook te blijven in die standvastigheid voor te gaan. Te blijven bij dat geloof dat is overgeleverd. Om dat ook te doen in de eenigheid des geloofs. En om dat ook te doen in alle ootmoedigheid. En dan houdt hij de gemeente van Filippi voor dat hartinnemende voorbeeld van onze zaligmaker. Die zich ontledigd heeft. De gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Die gekomen is naar deze wereld. Zijn rijkdom heeft afgelegd om onzentwil arm is geworden. Om zijn volk eeuwig rijk te maken. En dat wordt ook de gemeente van Filippi voorgesteld als een voorbeeld dat zo navolgenswaardig is. Nee, niet om de zaligheid te verwerven. Maar in de heiligmaking zijn voetstappen te mogen drukken. Om ook maar de gestalte van een dienstknecht te mogen hebben met alle ootmoedigheid bekleed. En dan het derde hoofdstuk. Waarin hij na een opwekking om zich te verblijden in de Heere, de gemeente van Filippi ernstig gaat waarschuwen voor de vele dwaalleraren die daar zijn. Die zijn er altijd geweest. En heel de schrift door leest u ook waarschuwingen tegen dwaalleraren die dat goede zaad van het evangelie niet strooien, maar kwaad zaad waaruit onkruid voortkomt. Wat wordt de gemeente gewaarschuwd, ook van Filippi, om dan voort ook te schrijven. En dat mag ook het voorwerp zijn van de overdenking in het morgenuur. Wat het dan wel is, want je kunt zeggen, pas op gemeente, dat is het niet. En houdt u daar verre van. En dit kan er niet mee door. Maar er zal ook gezegd moeten worden wat het dan wel is. En dan mag Paulus toch voorstellen, ook aan de gemeente van Filippi, wat nou zijn leven is geworden. Het leven is mij Christus en het sterven gewin. En dat is wat ook gekend moet worden voor de viering van het heilige avond, nou de kennis van Christus. En niet maar iets wat van hem gehoord hebben, maar dat uw leven Christus is geworden. Het leven is mij Christus. Dat betekent dat alle schade en drek wordt geacht om de uitnemendheid van Christus Jezus. Alles verwerpelijk om die ene die Paulus hart heeft ingenomen en vervuld. En bij wie hij ook eeuwig zal mogen zijn. Aan Christus genoeg te hebben voor tijd en eeuwigheid. Hij is het leven van Paulus van de ganse kerk. En dat leven moeten wij kennen. Dat leven moeten wij bezitten. Wil het wel zijn voor die grote en ras naderende eeuwigheid. Willen wij ook gerechtig zijn om een plaats aan te nemen aan de dis des verbonds als de Heere het geeft. Geliefden, dan zouden we met de hulp des Heeren willen stilstaan bij de versen 10 tot en met 12 van het u voorgelezen schriftgedeelte Filippenzen 3. Waar we de tekst voor de prediking in dit morgenuur als volgt vinden opgetekend. Paulus woord aan de Filippenzen, Gods woord tot ons ook deze morgen. Filippenzen 3, de versen 10 tot en met 12. Omdat ik hem kenne en de kracht zijn er opstanding en de gemeenschap zijn lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding door doden. Niet omdat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar. Of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Ontzaglijk wonder, als dat gebeurd mag zijn. Filippenzen 3, de versen 10 tot en met 12. We zouden boven de prediking willen uitschrijven, alles verwerpelijk om Christus. Alles verwerpelijk om Christus. Dus Christus alleen. En daarom alles verwerpelijk buiten hem. Christus alleen. En dan twee gedachten, staan wij ten eerste stil bij het leven. En onze tweede gedachte, het leven. U zegt dat is tweemaal hetzelfde, ja, maar ik schrijf het toch wat anders. Het leven. Onze eerste gedachte, dat is Christus, het leven. Het leven. Met een hoofdletter. Het leven. Want buiten Christus is geen leven. Dus denken wij in de eerste plaats nou over het leven. Dat is Christus zelf. En ten tweede het leven. Namelijk het leven, de praktijk van alle dag. Het leven der godzaligheid, het leven uit Christus. Hem te kennen. Maar dan ook wat daaruit voortvloeit. Wij die God dienen in de geest. Dat is het leven van de kerk. Dat zijn de twee gedachten waar we vanmorgen met Gods hulp bij zouden willen stilstaan. Uitgaande van de tekstwoorden Filippenzen 3, de versen 10 tot en met 12. Alles verwerpelijk buiten Christus. Ten eerste het leven, dat is Christus zelf. En ten tweede het leven, namelijk zoals dat door de kerk wordt geleid. In de vereniging met Christus, bediend uit Christus. Het leven, de praktijk der godzaligheid. Laat ons eerst samen nog zingen van Psalm 119. De leesge van dat jagen naar, dat met ingespannen zoekkrachten zoeken van. Het Oude en het Nieuwe Testament is één en hetzelfde geliefde. Laat ons dat altijd vasthouden. Zo zingen wij ook Psalm 119, vers 1. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die zijn eerlijk gemaakt van binnen. Maar dat blijkt ook uit hun levenswandel. Die ongeveind is hier en wet betrachten. Die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. Daar heeft u het. Welzalig die bij dagen en bij nachten God wil bepeinst en hem als het hoogste goed van harte zoekt met ingespannen kracht. Ik jaag erna of ik het ook grijpen mocht waartoe ik van Christus Jezus gegrepen ben. En het 87ste vers. Kom uit de hulp, mijn ziel die u verbijt. Verwacht betekent dat. Heeft u bevel met lust en liefde ontvangen. Ik haak, ik verlang. O Heere, naar het heil mij toegezijd. Bestier in gunst naar uw wet mijn gangen. Al mijn vermaak stel ik met rijp beleid in uw gebod. Dat is mijn hoogst verlangen. 1:87 van Psalm 119. Gemeente, zo begint Paulus dat derde hoofdstuk. Met die opwekking, mijn broeders, leden van het huisgezin Gods, verblijd u in de Heere. Blijdschap in God. Dat kent Gods volk. En als u het niet kent, nog nooit verblijd geweest in de Heere. En kunt ge Gods kind niet zijn. Gods volk kent iets van die blijdschap. Maar dan kent u ook wat anders. Uw onbeschrijfelijke droefheid die uw ziel vervulde. Toen ge ging leren zonder God in de wereld te zijn. Bedroefd in het gemis. En verblijd in de kennis van God in Christus. Verblijd u in de Heere. De ware avondmaalsganger zal die blijdschap niet onbekend zijn. Nog de droefheid, nog de blijdschap onbekend zijn. En dan gaat Paulus verder. En zoals al opgemerkt, geliefde. Ik zeg het nog een keer. Wijst hij op die dwaalleraren. Opmerkelijk staat ook in vers 1. Hetzelfde nog eens te schrijven is mij niet verdrietig. En ik zou willen zeggen, hetzelfde nog eens te zeggen is mij niet verdrietig. Het moet maar veel gezegd worden. Pas op voor de dwaalleraren. Want die zijn er ook zoveel. En ze worden hier aangeduid in die derde hoofdstuk met drie namen. Paulus waarschuwt tegen dwaalleraren. Waarom? Wat is de bron waaruit de gemeente moet drinken, de prediking van Gods woord? Wel, als die bron vervuild is, dan drinkt u vervuild water, dan wordt u vergiftigd. En daarom is die waarschuwing zo nodig, om op uw hoede te zijn voor dwaalleraren. Kerkraad, gemeente. Drie namen heeft hij ervoor. Honden, kwade arbeiders en, zo noem ik ze maar voor deze keer, versnijders. Honden. Dan zullen wij waarschijnlijk moeten denken aan leraren die het misschien allemaal, laten we dat dan hopen, goed zeggen, maar wier leven daar niet mee in overeenstemming is. Die onheilig leven, goddeloos leven, die hun leer niet versieren met goede werken. Wie leven in tegenspraak is met de verkondiging, dat zijn honden. Moet ge niet willen. Tweede, kwade arbeiders. Nou, zoveel is wel duidelijk uit de brieven van Paulus dat hij daarmee bedoelt die mensen die iets verschrikkelijks doen, namelijk wet en evangelie vermengen. Hij noemt ze in diezelfde brief, hetzelfde hoofdstuk zelfs, vijanden van het kruis. Oh, maar die preken wel Christus. En die preken misschien wel heel veel goede zaken dat u in de kerk zit en zegt, nou, kom goed naar luisteren. Man heeft niks verkeerds gezegd, dacht u. Maar had iets misschien niet gezegd. Wat hij wel had moeten zeggen. Of iets net iets anders gezegd wat aan uw aandacht is ontsnapt. Wat bedoel ik? Wel, twee dingen vermengen. Wet en evangelie. Dan moet er van ons toch ook nog wat bij. Natuurlijk heeft Christus het kruis God genoeg gedaan. Hij heeft vergeving der zonden verworven. Dat is groot, maar u moet ook nog wat doen. Dat hoeft niet zoveel te zijn. Hè, maar een kleine inspanning moet u zich toch wel getroosten. Er moet toch iets van ons bij. Iets. En dan hoor ik daar een oude leraar zeggen, ja, maar als ik met één been in de hemel ben, en ik moet dat andere been zelf toch intrekken, dan blijven we voor eeuwig buiten. geen been in te kunnen trekken, geen zucht te kunnen slaken. Als er van mij nog een gebedje bij moet, dan is het voor eeuwig verloren. En de kerk leert, Gods knechten leren een volkomen zaligmaker. Daar moet niet van u bij, geen zucht. Ja, maar het is onze verantwoordelijkheid. Oh, dat is waar. Nee, u moet het anders zeggen. Het is Gods recht om van u te eisen, bekeren. En dat je dan maar als een hopeloos en helwaarder aan Gods voeten mag neerzinken. Dat zou dan nooit kunnen, daarom voor eeuwig verdoemd naar recht. Als dat is mag wezen. Maar volkomen zalig maken, er moet er niets van de mens bij. En die het wel doen, dat zijn kwade arbeiders. Die zetten de gemeente aan het werk. En dat doet een mens ook zo graag. Derde, versnijders, zo noem ik ze. Dat is eigenlijk een heenwijzing naar de besnijdenis. Er zijn namelijk als derde nog leraren die heel sterk hangen aan uiterlijkheden. Uiterlijkheden. Die waren er in de dagen van Paulus ook. Dan moest je die spijswetten nog houden. Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Dat mag je wel, dat mag je niet. Allerlei wetjes. En welke dagen je moet houden. Misschien begrijpt u daarom dat vele Puritijnen afkeerig waren van het houden van het kerkelijk jaar. Dagen en instellingen houden. Maar ook de besnijdenis handhaven. Ook zijn uiterlijk kenmerk. En ook daar zet Paulus een streep door. En die honden met hun onheilig leven. En die kwade arbeiders met hun vermenging van wet en evangelie. Maar ook deze versnijders die zo hameren op die uiterlijkheden. En dan zegt hij, nou, besnijdenis, voor mij mag u besnijden hoor. Dat vindt Paulus helemaal niet erg, hij heeft het bij Timotheus ook gedaan trouwens. U mag wel besnijden als u dat zo graag wilt, maar alleen maar in het geloof. Maar besnijden buiten het geloof, dat is versnijden, dat is verminken. De kinderen weten ook wel wat besnijden is. Ouders leggen dat maar uit. Bij het jongetje, 8 dagen oud, werd een stukje van de voorhuid van het geslacht weggesneden. En houdt het erop, dat is dus het wegsnijden van de zonde. Dat betekent dat wij moeten van de zonde verlost worden. En dan zegt Paulus, als dat alleen maar een uiterlijk teken is, dan is het voor eeuwig tekort. En dan is het verminking van het lichaam. Al wat niet uit het geloof is, kan God niet behagen. Al uw uiterlijkheden kunnen God niet behagen. Zo worden daar 3 groepen dwaalleraren getekend en afgewezen. Geliefden in onze tijd, te veel om op te noemen, begin er niet eens aan. 1 ding maar ook in onze gezin, dan moet u daar voorzichtig mee zijn, bijzonder op letten. Inderdaad, vermenging van wet en evangelie. Dan is er weer een nieuw werk wat we tegenwoordig moeten doen. Christus heeft alles gedaan, alleen moet u nog 1 ding doen, gemeente. U moet zelf maar geloven. Geloofswerk, dat moet ik dan doen. Hij alles verbracht en ik moet het zelf dan nog aannemen. Het zat kant en klaar, tas toe, neem het ervan, zegt dan de prediker. Misleider, zeg ik maar. Kwade arbeider, zegt Paulus. Dus er ontbrak nog wat. En dat moet u dan zelf doen. Arme leraar, arme gemeente die dat gelooft. Zult u oppassen. Ja, Paulus, dat is duidelijk. We zullen oppassen. Wilt u mij nu vertellen wat het dan wel is? Hoe het dan wel moet zijn? Niet die vleeselijke godsdienst, want daar hadden we het over. Wat is vleeselijke godsdienst, kinderen? Nou, dat is godsdienst waar altijd iets van ons nog bij moet. Vlees, mensen. Iets van mij. Een goed werk. Een spijswet. Een uiterlijkheid. Er moet iets van mij bij zijn. En daar zet Paulus een grote streep door. vleeslijke godsdienst afgekeurd, kan van God niet bestaan. Wat dan? Dan gaat hij spreken over die ware geestelijke godsdienst. En over die geestelijke mens. En daar letten we nu op. Hij zegt dat heel bijzonder. Hij zegt, wij zijn de besnijding. Ik spreek dus nu over de geestelijke mens, wat het wel is. En dan zegt Paulus, wij zijn de besnijding. Wat is dat nou toch? U begrijpt wel, dat ziet terug op die mensen die de besnijdenis nog steeds willen houden en handhaven. Die jongetjes besnijden op de 8e dag. Een stukje van de voorhuid wegsnijden. Dan zegt Paulus, nu ja, besnijdenis is wel nodig. Maar niet een vleeselijke besnijdenis. Niet zozeer dat stukje voorhuid bij de jongetjes wegsnijden. Maar u moet geestelijk besneden worden. Wij zijn de besnijding, dat wil zeggen wij, Gods ware kinderen, zijn geestelijk besneden. Daar is wat weggehaald, wat weggesneden, wat dan? Dat gezwel van de zonde. Dat is Gods kind. Wij zijn de besnijding. Bij ons is wat weggesneden. Geestelijke besnijdenis. De zonde, dat gezwel, waardoor je voor eeuwig verloren gaat. Dat is de vergeving der zonde. Zonde weggenomen. Gemeente, waar moet u van verlost worden? Van het allergrootste kwaad, zegt u, ja. En wat is het allergrootste kwaad dan? De zonde. De zonde. En als God een mens ontdekt aan zijn zielestaat, dan roept hij uit, ik heb gezond. Ik heb Gods liefde veracht en vertreden, die hoogste majesteit onteert, wee mij. Zonden maken scheiding. En door de zonde ga ik verloren, want de bezoldering, dat is het loon op de zonde, is de dood. En er is maar één ding, ik moet van die zonde verlost worden en daarmee ook van die eeuwige dood verlost worden. Hoe kunt ge dan uw godsdienst inrichten naar ik heb dit meegemaakt en dat gezien en zo gekerkt en dat gezongen? Weet gij waar uw schuld gebleven is? Bent u geestelijk besneden? Ja, 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 ja. Het mes erin. Ik heb wat kerven in mijn ziel. Maar daar hadden we het niet over. Is dat gezwel weggesneden? Bent u verlost van het allergrootste kwaad? Maar dat is toch zalig, hè? En dan, verbonden met het allerhoogste en eeuwig goed. Dat leert die lieve apostel. Voorbereiding. We hopen het vanmiddag ook te doen. En misschien zelfs in zekere opzicht nog wat nadrukkelijker. Maar deze morgen ook. Voorbereiding. Uw zondeschuld leren kennen. Maar ook hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost ben. Dan bent u geestelijk besneden. Anders kunt u aan het avondmaal niet zijn. En zult u in het koninkrijk der hemelen niet komen. Met een openstaande schuld is het onmogelijk. En dan gaat u voor eeuwig naar de hel. Geestelijk besneden zijn. Wij zijn de besnijding, zegt Paulus. Dat is geen hoogmoed. Hij roemt in vrije gunst alleen, want Paulus weet heel goed hoe hij eraan gekomen is. Hij heeft er nooit om gevraagd. Het is een gift uit Gods eeuwige liefdeshart. Maar hij weet wel wat er gebeurd is. Die man weet waar zijn schuld is gebleven. Wij zijn de besnijding. Geliefde, de zonde is het allermeest te vrezen van alles wat te vrezen is. Weet u dat? En zo werd Gods volk vroeger wel genoemd. Een volk dat nog banger is voor de zonde dan voor de hel. U zegt, ik ben bang voor de hel. Gods kerk zegt, ik ben bang voor de zonde. Maar als die zonden er niet waren, was er geen hel geweest. Ja, maar Paulus, hoe bent u eraan gekomen dan, aan die besnijdenis, die geestelijke besnijdenis, want dat moet ik ook hebben. En als je dat gaat vragen aan Paulus, moet je eens kijken wat een glans dan komt op die man zijn aangezicht. Dan gaat hij vertellen hoe hij eraan gekomen is. Nee, dan gaat hij vertellen hoe God aan Paulus gekomen is. Dan gaat hij vertellen dat hij door Christus gegrepen is. Dat Christus hem aan zijn hart gedrukt heeft toen Paulus stilgezet werd. Bij Damascus. Heeft Christus zich geopenbaard eerst aan zijn oog en aan zijn oor. Maar daar bleef het niet bij. Maar ten laatste in zijn hart. Het heeft God behaagd zijn zoon in mijn hart te openbaren. En met Christus heeft hij alles gekregen. De vergeving der zonden en het eeuwige leven. Kijk, dat kan hij nou vertellen. Hij zegt, mensen, ik heb nooit Christus gezocht. Wat? Ik zocht hem te vervolgen, te doden. En dat volk te doden. Maar hij heeft mij gezocht. Want hij kende mij van eeuwigheid. En hij heeft mij een halt toegeroepen. En daar bij Damascus ben ik gestorven. Aan alles buiten hem. Daar ging de hel open. Rechtvaardig moest ik verloren gaan. En daar heeft Christus mij overgenomen. Aan zijn middelaarshart gedrukt. Met zijn bloedgerechtigheid bediend. Mijn zonden vergeven. En een recht op eeuwig leven geschonken. Nu reis ik getroost onder het heilige kruis. Door het erfgoed daarboven. In het vaderlijk huis. Kijk, dat is de antwoord. Ik heb Christus ontvangen. Ik heb het leven ontvangen. Ik heb hem ontvangen. Die mijn schuld heeft doorleden. Die door Gods toorn is getroffen. Die de wet heeft gehouden. Een eeuwig leven heeft verworven. En toen ik hem kreeg. Kreeg ik alles. En nu kom ik bij de kern van de zaak, geliefden. Wat is nodig? Om getroost te leven en getroost zalig te sterven. En het avondmaal te zitten. In de Gods gemeenschap eeuwig te mogen verkeren. Wat is nodig? De ondertrouw. Het huwelijk. De vereniging van Christus met uw ziel. En zo spreekt Paulus er ook over. Wat er gebeurd is, lieve mensen. Hij heeft mij ondertrouwd. Ik ben de zijne geworden. Hij heeft mij lieflijk omhelst. Een huwelijk. Hij is mijn man. Ik ben zijn vrouw. Zijn geliefde. En nou is mijn leven niet anders dan twee zaken. Zijn persoon liefhebben. En van zijn inkomsten leven. Want dat is een vrouw toch? Als een vrouw getrouwd is. Hè? Dan zijn er toch twee zaken of niet? Dan heeft ze de man lief. En ze leeft van de inkomsten van die man. Die vrouw hoeft zelf niet te werken. Een vrouw hoeft niet te werken. Kom. Kom. Nee, die vrouw is thuis. Die man verdient. En die vrouw krijgt huis uit geld. En daar leeft ze van. Met haar man. Dus die vrouw doet twee dingen. Die bemint haar man. En die leeft van zijn inkomsten. Een vrouw gaat niet uitwerken. Dat is toch de eer van die man te na. Christus. Hij heeft gearbeid. Hij heeft gearbeid. Hij heeft loon gekregen. En dat geeft hij aan zijn vrouw. Nu hoeft ze alleen maar uit te geven wat hij verworven heeft. En dat is leven van Gods kind. Dus tweeërlei nog een keer. Verenigd met Christus. Dan zijn er nog twee dingen. Hem omhelzen. En de rest niet meer hoor. Want het leven is mijn Christus. Ze heeft aan hem genoeg. En ze leeft van zijn inkomsten. Daar krijgt ze van hem. Dat is het huishoudgeld. Daarmee kan ze dit leven door. Wat is het huishoudgeld? De zoete vertroosting en overtuiging dat de zonden zijn vergeven. De verzekering dat na dit leven het waarachtig leven mij geschonken wordt. Maar na de dood is het leven mij bereid. Het derde. Dus Christus is de bron van haar leven. Uit hem betrekt ze alles. De kracht om voor te gaan. Het geloof om hem aan te hangen. De hoop om uit te zien. Al datgene wat nodig is. Om het leven door te kunnen. Ontvangt ze uit haar geliefde bruidegom. Die het heeft verdiend. Die het schenkt. Dat is leven. En die houdt hij voor zijn kinderen. En die zijn gerechtigd. Om aan de tafel des Heren aan te zitten. Om dat teerkost te ontvangen. Uit Christus bediend te worden. mijn weg door het leven te vervolgen. Anders gezegd, de kerk kent een uur der liefde, waarin ze met Christus is verenigd. Zijn persoon ontvangen en recht op al hetgeen hij verworven heeft. Die vrouw, ik zeg het nog een keer, gaat niet uit werken. Er zijn de tegenwoordigen die zeggen, ik heb een lieve echtgenoot, maar ik moet er toch nog wat bij verdienen. Het is toch te weinig. Die gaan zelf aan het werk. Wat is dat voor godsdienst? Maar niet die van Paulus. Maar die acht alles verwerpelijk buiten Christus. Die heeft dan hem genoeg en die kan het nou nooit opkrijgen. Wat in hem te vinden is, het is een bron die altijd weer opgeeft en overstroomt. Wat moet u er dan nog bij gaan werken en bijverdienen? Zwart geld. Thuis blijven. Dat is het leven. Geliefden. En die zijn gerechtvaardigd. En dat moeten wij leren. Dat is drieënlijn. Er zijn er ook in ons midden, die zijn nog niet verder gebracht. Ik hoop dat de Heer nog verder zal onderwijzen. Niet verder gebracht dan de overtuiging dat de vereniging met Christus het is. Dat is het. Dat is de rechtvaardiging. Als ik hem heb, dan heb ik alles om voor God te kunnen bestaan. Ik heb het je zo even genoemd. Maar als het waarachtig is, dan gaat het verder. Want dan bent u niet alleen op een verborgen wijze verenigd met Christus. Maar dan kent u als tweede ook een rechterlijke vrijspraak van de Vader. En dan volgt er altijd op het zedelijk leven door de geest. Wij die God in de geest dienen. En al die mensen die alleen dat eerste noemen van dat andere wacht zijn, vertrouwen niet en kunnen op grond van Gods woord er niet voor gehouden worden. Want dat kunt je nog wel inbeelden, grote zaken. Maar juist daarin komt het nou zo openbaar. Dus ik zeg het nog een keer, als uw ziel gerechtvaardigd is, dan bent u A, op een verborgen wijze verenigd met de Zoon. Dan kent u ten tweede de rechterlijke vrijspraak van de Vader. En ten derde het zedelijk leven uit de geest. Want het is een drie-enig werk. De drie personen van dat ene goddelijk wezen, die geven het getuigenis af. En daarin komen ze ook openbaar, geliefden. Ook in dat zedelijk leven, wij die God dienen in de geest. Wij zijn de besnijding. Nu gaat Paulus zijn eigen leven ernaast leggen. Heel kort en goed, gemeente, u kent dat wel. Om nu uit te leggen wat het wel en wat het niet is. Hij zegt, nou lieve mensen van Vriezenveen. Ik heb vroeger ook zo geleefd als die valse leraar. Want, en dan gaat u het opsommen. Hoe dat al vroeger geweest is, wat zijn godsdienst vroeger was. Is een vleeselijke godsdienst. Nou, dan heeft hij heel wat te roemen hoor. Was hij namelijk een besnedene. Ik ben besneden. Als het daarover gaat, ik ook. Op de achtste dag, zoals het hoort. Ik ben een Israëliet. Maar ik kan het heel precies zeggen hoor. Ik kan mijn afkomst nog nauwkeurig traceren. Ik ben er een van Benjamin. Uit de stam van Benjamin. Ik ben een Hebreeër uit de Hebreeën. Ook in mijn taal, in mijn leven, kwam het tot uitdrukking dat ik er een van dat Joodse volk was. En naar de wet een Farizeeër. Ik was zeer orthodox. Ook daarvan kunt u mij niet betichten dat ik vrijzinnig was of zo. Nee, ik was zeer orthodox, rechtzinnig. En aan ijver ontbrak het mij ook niet. Ik was een vervolger. Allen die de secte de Farizeeër gram waren, die heb ik vervolgd. Dus wat dat betreft, mijn vorige godsdienst, mijn vleeselijke godsdienst, nou, dan kan ik helemaal met u ijver hoor. Dan zou ik voor u toch niet onder hebben gedaan toen. Maar, zegt hij, dat is het wonder. Dit alles heb ik leren achten als drek, vuil, uitwerpsel en daarom verwerpelijk. Schade en drek. Al datgene waar een mens nou zo groot op is. Wat hij allemaal doet en wat hij kan en wat hij geleerd heeft. Streep erdoor. En die vleeselijke godsdienst moest plaatsmaken voor een geestelijke godsdienst. Toen Christus in mijn leven kwam. Toen hij mijn ziel geopenbaard en geschonken werd. Toen ik een verlorene voor God wegzonk, heeft hij mij uit de diepte opgehaald. In een herstelde betrekking met een drie-enige God gesteld. In de vergeving van mijn zonden. In de vernieuwing van mijn leven. Toen ben ik getrouwd met mijn liefste. En in hem heb ik alles. Buiten hem begeer ik ook niets meer. En nooit meer iets. Geliefden. Dat is het leven. Christus is mijn leven. Mijn alles, mijn lust en mijn liefde. Hij bemint de persoon. En hij leeft van zijn gaven. Uitgeven wat Christus heeft verdiend. En dat is het leven. Daar gaan we nu als tweede bij stilstaan. Het leven is mijn Christus. En dat blijkt ook. Hoe blijkt dat ook? En dan gaan wij verder kijken, geliefden. Dat blijkt ook. Hoe ziet dat leven eruit? Vers 10. Wat wil ik nu nog? Nu ik hem heb, wat wil ik dan nog? Ik wil hem nog meer bezitten. Ik wil hem nog dieper kennen. Ik wil hem nog meer lief hebben. Omdat ik hem ken. Nee, dat is niet voor het eerst. Ik ken hem. Nu ken ik die waarheid. Maar ik wil hem nog beter kennen. En dat is zo wezenlijk. Wie Christus heeft, kan niet anders dan nog meer van hem willen. En daarom, het oordeelt zichzelf. Ik heb hem af en toe mooi terugkijken. Hè? In mijn leven al heel wat gehoord en gezien. En begrijp me goed, ik ben het meest benauwd voor mezelf. Hoor. En dat zeg ik niet zomaar, dat meen ik. Maar ik heb heel wat gezien. En dan, ach. Dan moet ik denken aan wat dominee Wijnmalen wel eens zei. Des te ouder ik word, des te meer ik kan slikken. Ik slik heel veel door. Ik slik heel veel door, want ik geloof er allemaal niet zoveel meer van. Al die grote verhalen, die grote stukken. Maar let maar op hun leven. Let maar op hun leven. Komt wel openbaar. Er zijn mensen die kunnen eindeloos vertellen wat er eenmaal eens een keer gebeurd is. En dat was het dan. Hier staat wat anders. Daar, juist daar blijkt nou dat leven. Dat kan nooit stilstaan. Dat kan niet. Maar dat strekt zich uit. Omdat ik hem ken. Nog meer kennen. Dat wie eenmaal iets van hem heeft gesmaakt. Die kan niet anders dan nog meer willen smaken. En dat is nou dat eeuwig wonder. Dat is nou de hemel, dat is de zaligheid. Om eeuwig hem te smaken en steeds meer. En hem nooit, nooit op te kunnen. Dat is groei, dat is doorgaan. Dat is leven, leven. Beweegt zich. Strekt zich uit. Smaakt. Heeft lief. En krijgt nooit genoeg. Want deze bron Christus is een oneindige bron van liefde. Daar krijgt u nooit genoeg van. Dat kunt u nooit opkrijgen. Omdat ik hem ken. Nog dieper. In zijn oneindige liefde mag wegzinken. Eeuwig in hem verblijf mag zijn. Kom Paulus, hoe komt gaan die kennis dan? Vertel het eens. De bronnen van de kennis. Hier, geliefde gemeente, de schrift. Hier staat zijn afbeelding. Daar kijkt de bruid veel naar. Zo ziet ze hem uitgetekend in de schrift. En dan wordt ze met een heilige verliefdheid vervuld. Als ze hem uitgetekend ziet. In zijn liefde, in de eeuwigheid. Toen hij al begeerig was om zijn kerk zalig te maken. Als dat zo uit de schrift wordt getoond. Dan kan die ziel die daar oog voor krijgt. In heilige verwondering en aanbidding wegzinken. Dus de schrift is de bron van de kennis van Christus. Opdat ik hem ken. Nog meer. Het tweede. Als hij met dat lieve volk praat. Ja. En er zo'n vers visje gevangen is. Want dat oude, nu ja, dat kan soms ook nog wel goed zijn, maar Het is wel aangenaam als een kind van God weer eens wat nieuws kan vertellen. Zo mogen ze nog wel eens een enkele keer hier in dit land ook spreken. En is je ziel wel eens verblijd als je hoort dat de Heere nog werkt en zijn liefde uitstort en verheerlijkt en bevestigt. Dan zijn ze verblijd als ze de broeders zien. Toonbeelden van Gods liefde. Dat is een afbeelding van Christus ook. Ook dan wordt hun kennis vermeerderd en hun verlangen vergroot. In de gebeden, als ze werkelijk in een waarachtig gebed met God zo mogen verkeren. Als ze weer eens iets ontvangen uit hem aan de goddelijke inspraak, een woordje, een uitlating der liefde aan hun ziel mogen ontvangen, dan wordt hun kennis van Christus vergroot, opdat ik hem ken. Meer en meer ken. Ziet u wel? En dan mogen ze hem ook wel eens zien in de natuur. Dan spreekt alles van zijn liefde en zijn trouw. Geliefde, dat is de kennis die Paulus hier bedoelt, de kennis van Christus, om daar steeds meer ingeleid te worden, steeds meer smaak van te krijgen. En dan wordt het verlangen nog groter en nog dieper. En zo gaat dat tot in alle eeuwigheid voort, geliefde. Kennis allemaal dieper. Een zee zonder bodem. Een berg zonder top. Eindeloze liefde. Die kenniswaarzen die uit betrekt, uit Gods woord, de omgang met de Heere, het verkeerde met Gods lieve kinderen, een oog krijgen voor de natuur, zijn allemaal bronnen van kennis. Kan het vanmorgen maar aanduiden. En wat leren ze dan? Dat is allemaal niet te zeggen. Maar als ze een blik mogen slaan op zijn liefde in de nooit begonnen eeuwigheid, toen hij al zo vol was van zijn kerk, daar is God altijd vol van geweest. En ze zien zijn gewilligheid om naar deze vervloekte aarde te komen. Dan is dat zulk een zoetheid. Als die gewilligheid van Christus op hun ziel wordt afgedrukt. En dan smelten ze weg. Want de kerk heeft een gewillige zaligmaker. Wat kennen ze nog meer van hem? Zijn gang naar deze wereld. Zijn kruip in het stof. Zijn onderwijs aan de kinderen. Maar het allergrootste, toen hij mijn ziel zo lieflijk omhelsde. Toen hij kuste met de kussen zijn monds, zijn eeuwige liefde verklaarde. Zijn bloedwonden opende om daarin weg te zinken. Zijn hart ontsloot om daarin een thuis te ontvangen. De kennis van Christus, geliefde. En van zijn kindertjes, die hij heeft gebaard door zijn geest. Die je broertjes en zusjes worden, die het beeld van Christus dragen. O, zoveel kennis, zoveel zoetheid, zoveel heerlijkheid en een oog te krijgen voor zijn trouw. Ik die het steeds verzondigd, zoveel wegloop, steeds weer opgezocht, steeds weer dat verbond vernieuwd, steeds dieper bediend met zijn bloedgerechtigheid, geliefde. Zo geniet Gods kind op wat ik hem ken. Die kennis is kennis van de liefde, liefdeskennis, dat is de eerste. Het is onuitputtelijk. Onuitputtelijk. Weet u, gemeente, ik voel me gewoon schuldig als ik het hierbij zou moeten laten. Want dat kan eigenlijk niet. Maar we leven nog in de tijd, dus we moeten verder. Tweede wat Paulus noemt. Wat ik hem kende. De persoon van Christus, geliefde. En buiten de persoon van Christus zult ge nooit iets ontvangen. En het tweede wat hij dan noemt. Wat ik hem kende. En de kracht zijner opstanding. Ook de kracht van zijn opstanding kent hij. Die kracht waarmee Christus uit de doden is opgestaan. Die kracht waardoor alles is geschapen wat u ziet. Die kracht waardoor alles in stand wordt gehouden. Dat is ook de kracht waarmee de Heere mijn dode ziel tot het leven heeft verwekt. Want die opstandingskracht van Christus, voorbereiding heilige avondmaal, voorbereiding grote eeuwigheid. Die opstandingskracht, die hebt geleerd te kennen. Ik dood in de zonde en de misdaad, ik heb nooit God gezocht. Maar hij kwam en opende mijn blinde ziels ogen. En hij heeft mij van dood levend gemaakt, zegt Paulus. Ik ken die kracht waardoor ik opstond. Hij sprak, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de dood. En door zijn kracht ben ik opgestaan. Dan ken ik die opstandingskracht. Dat breken met de zonde. dat opbreken uit de wereld, dat opgaan tot Gods altaar, uit zijn kracht en zijn kracht alleen, naar lichaam en ziel. Dan kennen ze de kracht van Christus. Daarmee worden ze bediend. En dat derde, de gemeenschap aan zijn lijden. Zegt Paulus, ja, ook dat is mij niet onbekend gebleven. Dat hoort bij het waarachtig leven. Wat is mijn leven? Dat ik u meer en meer mag kennen. Dat ik meer en meer met uw kracht bediend zal worden. Dat ik meer en meer gemeenschap zal hebben aan uw lijden. Aan uw lijden, het lijden van Christus, wat is dat? De toren van God dragen. De smaadheid der mensen dragen. En voorwerp zijn van de aanvechtingen van de duivel. Dat was het lijden van Christus. En daar mag nou de kerk ook ietsje van ontvangen. Ietsje maar. Een speldenknopje. Een puntje maar. Iets van het lijden. Gemeenschap aan zijn lijden. Delen in zijn lijden. In het dragen van de smaadheid der mensen. Kinderen, als je doorlopend afgekeurd wordt. Als mensen je met misnoegen aanzien. Als je voelt, je bent maar afschrapsel. Als je als een walmende fakkel door dit leven gaat. Een verachte fakkel. En als de Satan je ziel benauwt. Dan mag het de kerk zijn. Een voorrecht. Om ook zo gemeenschap te hebben. Aan het lijden van Christus. En zijn dood gelijkvormig gemaakt te worden. Gelijkvormig. Wat is dat? Een stervend leven te mogen kennen. Een stervend leven te mogen kennen. Volk des Heeren. Als geroepen wordt om aan te zitten, dan gaat u stervende vriend genieten. En dat kunt ge alleen maar als ge zelf de doding van Christus in u omdraagt. Als u dat stervende leven kent, en dat verbindt u met Christus, zijn dood gelijkvormig wordende. Dat gaat door. Altijd maar door. Zijn dood. Gelijkvormig wordende. Een stervend leven. En zo naar de voorgestelde volkomenheid. Stervend leven, dat is een zonde doden. Dat is de wereld voortdurend vaarwel zeggen. De rug toekeren. Galaten 6 vers 14 meen ik. Daar staat zo wonderschoon wat dat leven nou is. Van zijn dood gelijkvormig worden. Nogmaals worden, dat gaat door. Dat is al meer en meer sterven, alles buiten God en Christus. En af en toe, mag ik zo'n kind van God nog tegenkomen. En dat vergeet je niet als je het mag zeggen. Weet je wat ik nou vanmiddag gedaan heb? Wat ik nou vanmiddag gedaan heb, wat heb je nou vanmiddag gedaan? Ik heb alles verdoemd. Hebt u alles verdoemd? Ja. Alles buiten God en Christus verdoemd. Het was weg. Ik was alleen met mijn lieve borg. Alle schade en trekkracht, dat zijn oefeningen. Ogenblikjes. Als je ziel boven het stof verheven is. Alle schade en trekkracht. Alles verdoemen buiten God in Christus. Ster van de zonde, ster van de wereld. Dan is, zegt Paulus in Galaten 6, de wereld van mij doorkruist. Kruisen door, bestaat niet meer. En de wereld heeft ook door mij een kruis gezet, want ik besta voor de wereld ook niet meer. Dat is stervend leven, zijn dood gelijkvormig. Wordende. Is wat, hè? Of ik enigszins zo voorzichtig, hè? Enigszins mag komen tot de wederopstanding der doden. Dat is enigszins, waarom zo voorzichtig? Omdat de Paulus het zo zwaar is. Dit is zo'n worsteling. Dit is zo'n strijd om in te gaan. Daarom zeg ik het, enigszins mag komen. Waartoe? Tot de wederopstanding der doden. Want daar is die strijd, die worsteling op gericht. Om straks op de dag der dagen. Maar Gods kinderen zijn kinderen der opstandingen. Op de dag der dagen. Uit de stof verhoogd. Eeuwig bij mijn lieve zaligmaker te mogen zijn. Daar zie ik naar uit. Dat verlang ik. En daar is mijn strijd op gericht. Enigszins zo zwaar. Alles tegen mijn God mee. Dat makkelijk hoor. Enigszins mag komen tot de wederopstanding. De wederopstanding. Der doden. Niet, zegt hij, dat ik het al reden gekregen heb. Of al reden volmaakt ben. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar die heeft nog niet de volle genieting. Die heeft nog niet het volmaakte leven. Dat staat nog uit. En daar verlangt Paulus naar. Om hem volmaakt te mogen genieten. Om in storeloze rust ingeleid te worden in de kennis van God in Christus. Daar jaag ik naar. Of ik het ook grijpen mocht. En nu komt het waartoe ik van Christus Jezus gegrepen ben. Want dat, mijn geliefde gemeente, is het grootste wonder. Ik ben van Christus gegrepen. Niet in de band van de godsdienst. Hij zegt niet, er mocht wel eens wat gebeuren. Nee, zegt hij. Ik ben van Christus gegrepen. Bij Damascus. Daar moest dit priestenpaard sneuvelen. Daar werd het licht voor de wereld mee ontnomen. Daar kreeg ik alleen oog voor mijn bodemloze schuld. Mijn hemelhoge zonde. Dan ben ik zondaar voor God geworden. Dan heb ik het voor God verloren. Dan moest ik naar de hel. Ik heb mijn ogen rood geweend. Vanwege mijn schuld en heilige God. Maar dan mocht ik voor dat recht van God invallen. De hele wereld verdoemelijk voor God. En ik de grootste en de meeste. Van alle doemelingen op deze wereld. Dan ben ik rechtvaardig verloren gegaan. En in die weg kwam ik de handen. Van mijn lieve borg en zaligmaker. En dan doe ik niks anders dan mij uitstrekken naar hem. Die zich vanaf de nooit begonnen eeuwigheid naar mij heeft uitgestrekt. Om hem te kennen die mij van eeuwigheid kent. Ik verlang ernaar om hem te kennen zoals ik nu gekend word. Dat is mijn leven. Ik jaag ernaar. Kanttekenaar zegt zo heel treffend, geliefde. Ik vervolg, daar is een begin, een goddelijk begin. En nu is mijn leven alleen maar dat vervolgen. Wat God is begonnen in Christus. Mij uitstrekken naar de voorgestelde volkomenheid. En op weg daarheen geeft God zijn kerk aan deze tafel een ogenblik te mogen rusten. Even weg te zinken in de wonden van Christus. Om aan uit die bediening van Christus de weg voor te zetten. Opdat het niet te ver voor u zou zijn. Geliefde, het leven is mij Christus en het sterven gewin. Amen. Mogen wij samen zingen van het verlangen van de kerk. Psalm 63. Als een zoeken van God. Zo bedoelt zijn volmaakte gemeenschap. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. Wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 63. dankzegging. Heren, zo mochten we een ogenblik deze morgen hier samen zijn. De mond van Paulus, uw mond heeft gesproken. Het enige noodzakelijke ons voor u gesteld. Heren, dan is een almachtige daad van u nodig. We hebben het ook vanmorgen gehoord. Om ons ook op die plek te krijgen. Vanuit ons zo onmogelijk, maar bij u zou het toch kunnen. U hoeft maar te spreken. Het staat er, die opstandingskracht, Heren. Wil u ook verheerlijken in deze gemeente. Dat er ook vanmorgen zullen opstaan. Uit dit dode bestaan. Mensen die tot nu toe, behoudens wat godsdienst toch in hoofdzaak hun armen uitstrekte naar deze wereld en die omhelsden, daarvan mochten genieten, daarin alles vonden. Maar Heren, vanmorgen dan uit te mogen roepen dat die wereld het hart niet meer kan vervullen. Dat die armen nou door uw genade daarvan afgetrokken mogen worden. Door uw genade gelegd mogen worden om die dierbare persoon des middelaars. Dat is een gans verfoeilijke en verdoemelijke zondag. Zomaar daar te mogen neervallen. Hij is God, hij doet wat goed is in zijn ogen. Hier en dan staat het als dat mag geschieden. En een ziel krijgt een wallig aan zichzelf. En hij kan u niets ongerijmds toeschrijven. Ook als het erom gaat voor eeuwig verdoemd te moeten worden. Dat ge over de zulke u ontfermt. Met een eeuwige ontferming in Christus. En alles wat wij vanmorgen hebben gehoord van Paulus, wordt dan ook hun deel. Achter gaat u dat ontsluiten. Trappenmaten kunnen verschillen. En dan zullen ze daar geen onbekende van blijven. En bijzonder ook van dat leven. Dat het uitstrekt. Altijd maar weer. Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Dan is er een onrust gekomen. Die zelfs in Christus voor een ogenblik opgelost zijnde toch blijft. Nee, toch een andere onrust wordt dat dan. Een onrust om door het noodweer gedreven, dat eeuwig veilig onderkomen te mogen ontvangen. Uit de storm van dit leven bevorderd te worden tot de rust van uw heerlijkheid. Heer, gedenk zo deze gemeente. Ach, en als we nu vanmorgen moeten zeggen, hier sta ik nog buiten. Heer, dat was een buitenstaander, daar ook mogen liggen. Niet kunnen aflaten hand, oog, mond, alles op te heffen naar omhoog. Heere, wilt u zulk een volk nog geven? Dan zult u zich ook niet onbetuigd laten, ook in deze week van voorbereiding als u het geeft. Doe verzoening over onze zonden. Breng ons ook aan de middag van deze dag nog een ogenblik samen. Om uw woord te mogen horen. Heere, niet om ons, maar om Jezus wil. Uit genade. Amen. Vers 84 en daarvan het derde vers, welzalig. Hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Derde vers van Psalm 84. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.